Goedemiddag luisteraars naar de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 3. Wel niet zo vroeg als de Rozendaals was Tinus Vermeer opgestaan. Tinus was echter ook al vroeg bij de Pinken en Tinus merkte dat het buiten flink vroor. Hij had de kachel opgepot en zijn bed opgemaakt. Daarna was hij met Casey een eindje de dijk afgelopen. Tinus was tot dezelfde slotsom als de Rozendaals gekomen. De aardappels moesten onder het winterdak. Als het straks wat lichter werd, zou hij eerst wat aardappels in de kelder onderbrengen. Dan kon hij voorlopig vooruit. De rest moest rap onder het winterdek. Tinus had op het ogenblik toch niets om handen, dus dat kon mooi gebeuren. Casey was al achter een haas aan geweest, maar zijn baas had hem schel teruggefloten en Casey vermanend toegesproken. Tinus wilde geen narigheid meer hebben met de koddebijers en veldwachters. Casey had met de oren in zijn nek de strafpredikatie van zijn baas aangehoord. En lag nu prins heerlijk achter de snorrende kachel. Hij had zijn eten al naar binnen gewerkt en lag wat snoezerig te dromen bij de behagelijke warme kachel. Intussen was Tinus druk in de weer met zijn aardappels. Toen hij klaar was, liep hij even bij vrouw Den Boer aan om te vragen hoe het met haar moeder was. Vrouw Den Boer zette haar handen in de zij en vroeg of Tinus even binnen wilde komen. Het was ontaard koud bij de deur. Tinus trad gevolgd door Casey het kamertje binnen. Casey bleek geen gewaardeerde gast te zijn voor de dikke poes van vrouw Den Boer. Het poezebeest lag te slapen op de stoel van de baas, maar zette een hoge rug op en begon te blazen toen ze Casey in de gaten kreeg. Casey knipoogde tegen de kat, maar dat vergrootte de angst van de poes nog meer. Doe niet zo raar, Kaatje, zei vrouw Den Boer tegen haar poes. Kees doet geen vlieg kwaad. Ze zette de angstige poes op haar schoot en wenkte Tinus dat hij even moest gaan zitten. Het gaat met moeders goed en niet goed, Tinus, zei ze. Tinus Vermeer knikte dat hij dat begreep. De dokter zegt dat het niet zo lang meer zal duren. Moeders is 80 en dat is een hoge leeftijd. Ze heeft het erg op de borst. Vandaag is mijn zus van Stougie bij haar en daar heb ik rust van. Het zal wel niet meer lang duren. Of we zullen 's nachts bij moeder moeten waken. Dat is natuurlijk wel een opgave voor ons arbeidersmensen. We hebben ook ons gezin. Maar het is toch zo, Tinus. Je moeder is en blijf je moeder. Ik wil me helemaal niet opdringen, vrouw Den Boer. Maar ik wil ook wel eens een nacht waken als dat nodig is. Ik weet wat het betekent, want ik heb zelf ook mijn oude lui aan hun eindje gebracht. Onder ons gezegd en gezwegen, je weet dat ik voor de oude Maaike van Elderen een zwak heb. Vrouw Den Boer keek Tinus oplettend aan. Dat is dan wederzijds, zei ze. Gisterenmiddag zei moeders dat ik jou eens vragen moest of je eens bij haar wilde aankomen. Ze verlangt naar je en zou je nog graag eens willen spreken. Vraag het Tinus Vermeer maar, zei ze. Hij zal beslist komen als ik hem laat vragen. Vanmiddag hoop ik er nog heen te gaan, was het antwoord van Tinus. Vrouw Den Boer had blijkbaar nog meer op haar hart. Ze streelde ondertussen de nu gekalmeerde poes. Wat is het eigenlijk, Tinus, dat jullie toch zo samen verbindt? Vroeg ze. Je moeder, vrouw Den Boer, is geen vreemdeling van de genade van God in Jezus Christus, zei Tinus nadankend. Zo komt het dat het niet goed en toch wel goed met haar gaat. Ze weet wat het betekent om altijd te zijn in Gods hand. Dat is een groot goed, vrouw den Boer. Dat geeft rust, zelfs in het in stervensnood. Ik begrijp het niet, Tinus. Ik begrijp mijn eigen bloedeigen moeder soms niet, klaagde vrouw den Boer, terwijl ze een paar tranen met de punt van haar schort afweste. Dat is ook niet te begrijpen, vrouw den Boer, zei Tinus. De schrift zegt dat het voor de wijzen en verstandigen verborgen is, maar de kinderkens geopenbaard. Het is ook immers geen vrucht van eigen akker, maar een gegeven en geschonken goed. Iemand die het heeft, is schatrijk, ook al is hij naar de wereld doodarm. Tinus Vermeer stond op en zei tot zijn hond: Kom, Casey, we gaan naar huis. En vanmiddag naar de Maas, naar Maaike van Elderen. Is er nog iets waar ik Maaike een plezier mee kan doen, vrouw den Boer? Ik zou het niet weten, Tinus. Moeders komt gelukkig niks tekort. Als er gewaakt moet worden, dan kun je op mij rekenen, zei Tinus. Je hebt het maar te zeggen.
Ik zal eraan denken, ja, vast, als het zover komt, zei vrouw den Boer. Bij voorbaat vast dank voor je bereidwilligheid.
Die middag liep Tinus Vermeer de Munniken langs de weg af naar Westmaas. Hij werd op de voet gevolgd door zijn trouwe hond Casey. Het was nog koud, maar de zon scheen en de stijve noordoostenwind had Tinus in de rug. Tinus bereikte Westmaas en liep langs de oude pastorie, waarin jaren geleden dominee van Koetsveld had gewoond en die er zijn bekende boek De Pastorij te Mastlangt schreef. Tinus keek even op de klok van de hervormde kerk en vergeleek de tijd met zijn nikkelen zakhorloge. Het was 3 uur en Tinus tikte met het hoofd. Oude Maaike zal haar middagslaapje wel achter de rug hebben. Casey was inmiddels in een ernstig conflict geraakt met de hofhond van boer Kwartel. De grote Belgische herder rende heen en weer langs de sloot die de boerderij van de weg scheidde en ging tekeer als een razende. De haren van Casey rezen achter omhoog en hij zette zich schrap aan de andere kant van de sloot en diende de blafhond van repliek. Op het lawaai kwam boer Kwartel uit de schuur en vermaande zijn hond zich kalm te houden. Hij herkende Tinus Vermeer en kwam naar het hek om een praatje te maken. Hou je grote waffel, Casey, vermaande Tinus zijn hond.
Goeiemiddag, Kwartel. Het is al een tijd geleden dat we elkaar hebben gesproken. Hoe gaat het met je de laatste tijd?
Dat mag wel gaan, Tinus. Alleen de rheumatiek, dat is zo'n grote plaag voor een arm mens. Vooral bij die stijve noordoostenwind speelt die kwaal op. Ik ben nu al zo stijf als een staak.
Tinus Vermeer keek de boer eens aan. Is daar nu niks aan te doen, Kwartel? Vroeg hij.
De boer schudde mismoedig het hoofd. Hij leunde tegen het hek. Zit in de familie, Tinus. Heb je mijn vader nog gekend?
Jazeker.
Nu, je weet dat mijn vader met zijn 50ste bijna geen been meer kon verzetten. Stijfheid in de spieren, zei de dokter. Het komt van het vele natregenen. Daar kan een mens niet tegen. Maar ik voor mij geloof dat het een erfelijkheidskwestie is, die rheumatiek. Ik ben er zeker van dat het nat regenen en vooral het doorregenen fataal is voor je spieren. Je weet dat bijna alle arbeiders rheumatiek hebben op latere leeftijd.
Die mensen, en ik weet het uit ondervinding, lijden wat het winterkoren niet leidt. Ik heb er zelf gelukkig geen last van. Maar dat het een grote plaag is, daarvan ben ik overtuigd. Boer Kwartel was het er roerend mee eens. Waar ga je eigenlijk naartoe vanmiddag, Tinus? Vroeg hij nieuwsgierig. Ik ben op weg naar de oude Maaike van Elderen. Het oude mens ligt al een poosje ziek. En naar ik heb horen verluiden, gaat het op het eindje aan. Ik wil ze nog eens bezoeken, want er gaat een goed gerucht over de oude Maaike. Boer Kwartel keek nadenkend voor zich uit. Maaike is altijd een ernstige en vrome vrouw geweest, zei hij. Ze heeft toch heel wat meegemaakt in haar leven. Tinus Vermeer keek de remmetiekerige boer Kwartel vol in het gezicht. De meeste mensen maken zich zorgen hoe ze door het leven moeten komen, Kwartel, zei hij. Het is veel belangrijker hoe we uit het leven komen. Ik moet me sterk vergissen als Maaike niet het leven is klaargekomen. En als dat zo is, dan is ze een rijke vrouw. Boer Kwartel trok rimpels in zijn voorhoofd en zei aarzelend. Onze dominee zou zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Tinus Vermeer had zijn antwoord klaar. Niemand is tot deze dingen bekwaam, Kwartel. Het is een voortdurende strijd. De kerk in deze wereld is altijd een strijdende kerk. In de toekomst is het een triomferende kerk. Als een zondaar in de ruimte wordt gezet, is dat niet zijn eigen werk. Van hemzelf is er geen nagelschrap bij. Het gaat om Jezus en dien gekruist. Boer Kwartel wendde zich weer naar zijn schuur. Doe Maaike de groeten van mij, zei hij. Als ze er zo voor ligt, is ze er beter aan toe dan ik. Tinus Vermeer volgde zijn weg, terwijl hij nadacht over boer Kwartel. Enkele ogenblikken later zat hij aan de bedstede van oude Maaike van Elderen, die liefderijk werd opgepast door de struise dochter van Stauchie. Ze bracht Tinus een kop koffie en Casey, die zich achter de platte Brabander had uitgestrekt, kreeg een stukje beschuit. Oude Maaike keek met haar heldere oogjes naar de drinkende Tinus Vermeer. Ik ben blij dat je zo gauw gekomen bent, Tinus, zei ze met zachte stem. Ik wilde nog eens graag met je praten. Misschien, of liever, bijna zeker, is het dat voor het de laatste keer in deze wereld. Tinus zette zijn kopje neer en veegde met zijn zakdoek zijn mond af. Je dochter, die in de polder woont, heeft de boodschap overgebracht, Maaike, zei hij. Ik ben vanmiddag maar direct gekomen. Voor ik het vergeet, ik moet je de groeten overbrengen van boer Kwartel bij de kerk. Ik sprak hem toen ik hierheen onderweg was. Jan Kwartel, zei Maaike, geen onaardige jongen, maar helaas een twijfelaar. Jan mist nog veel en hij hangt erg aan zijn boerenkomaf. Het valt ook niet mee om je met je hele hebben en houden over te geven, Tinus. Ik weet dat maar al te goed. Het koninkrijk is alleen maar voor zondaren, Maaike, zei Tinus zacht. Ik heb zelf ook de benen uit mijn lijf gelopen, omdat ik dacht dat ik me op een bepaalde hoogte moest opwerken om een kans te maken op dat koninkrijk. Ik kan me begrijpen dat er mensen zijn die in dezelfde fout vervallen. Er trok een zweem van een glimlach over het oude gerimpelde gezicht van Maaike van Elderen. Je hebt gelijk, Tinus. Ik heb dezelfde fout gemaakt. Trouwens, mijn leven hangt aan elkaar van fouten. Maar juist door die fouten liep ik overal dood en daardoor ben ik nu tot volle ruimte gekomen.
Tinus Vermeer boog zich wat naar voren en keek in het gerimpelde gezicht van de zieke. Wat betekent die volle ruimte voor je, Maaike? Vroeg hij zacht. De oude vrouw verlegde zich wat op het bed en zei: dat betekent, Tinus, dat je volledig rust in het volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus hebt gevonden. Dat is niet in woorden uit te drukken. In het begin heb ik veel aanvechtingen gehad van de boze. Ik wil je wel vertellen dat ik het een flinke week geleden zielsbenauwd heb gehad. De angsten der hel hadden mij omringd en ik voelde me opgesloten en afgesneden uit het lang der levenden. Ik kon toen maar de psalmdichter zeggen, kwou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dat is verschrikkelijk, Tinus. De oude vrouw in de bedstede zweeg en dacht na. Tinus had zijn pet op de knie gelegd. Hij staarde nu met nietsziende ogen naar buiten. Een gerucht in de bedstede deed hem omzien. Maaike van Elderen had zich helemaal omgedraaid en keek naar Tinus. Maar de Heere zij geloofd, Tinus. Hij liet zijn oude zoon Daras niet in de steek. De Heere ladenwerken zijn er hangen nooit varen, Tinus. Dat heb ik ondervonden. Ik niet zwaardige, niet ik. Maar Jezus Christus trad zelf in het strijdpark en hij deed mij in de ruimte gaan. Er parelden tranen in de ogen van de zieke. Het was heel stil in het kleine vertrek. Buiten bolderde een boerenwagen over de straatstenen en je hoorde het hoefgetrappel van de paarden. Tinus had zich niet bewogen. Eindelijk sprak Tinus Vermeer. Het is dus vrede, Maaike, vroeg hij dringend. Ja, Tinus, het is vrede en dat is heerlijk, mijn jongen. Tinus knikte. Ik wilde je vragen, Tinus, of je me een kapittel uit de Bijbel zou willen voorlezen. Ik lees zelf niet zo best, erg moeilijk, en mijn ogen zijn ook niet best meer. Gelukkig kan ik een beetje lezen, maar vooral nu op het einde loopt, is het spellen van de woorden bijna niet meer te doen voor me. Maaike wees op de Bijbel op het bestebord. Tine stond op en pakte de oude versleten Bijbel. Hij viste zijn bril uit zijn jaszak en bladerde in de Bijbel. Hij las Psalm 116. Langzaam en duidelijk klonk de stem van Tinus door het ziekenvertrek. De dochter was binnengekomen en was op een stoel gaan zitten. Ze luisterde naar de voorlezing uit de schrift. Tinus las: want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voeten van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Toen Tinus de psalm uitgelezen had, vouwde hij zijn grove handen en bad voor de oude Maaike, voor de dochter en voor zichzelf. Hij deed dat op een hele eenvoudige wijze en hij bad vurig. Na het amen sprak de dochter. Tinus Vermeer, zei ze, ik ben dankbaar dat je dit voor moeder wilde doen. Ik ben maar een vrouw midden uit de wereld en ik bezit niet wat mijn moeder bezit. Ik wil toch zeggen dat je gebed mij meer heeft gedaan dan je ooit zult weten. Je bent zelfs mij niet vergeten. Ze draaide zich met een ruk om en verliet het vertrek. Hartelijk dank, Tinus, sprak de zieke. Je hebt mijn ziel verkwekt en wat Jaantje zei is uit mijn hart gegrepen. Tinus zei alleen: stil maar, Maaike. Denk vooral niet te groot van mij. Wie ben ik Een arme arbeider uit de polder die nog voor de zaak staat. Ik vraag me af waar ik eigenlijk de moed vandaan haal om zulke woorden te spreken. De zieke glimlachte. Je bent dichter bij het koninkrijk dan je zelf weet, Tinus, sprak ze vermoeid. Een half uur later was Tinus met Casey weer op weg naar de polder. De hele lange weg naar Sint-Antoniepolder dacht hij na over het gesprek met Maaike. Hij was zo in gedachten dat hij zelfs vergat Casey terug te roepen, die een haas achterna zat. Casey gaf ten slotte de jacht op. De haas liep sneller dan Kees zelf gedacht had en teleurgesteld spoedde hij zich weer naar zijn baas. Vlak voor zijn huis kwam deze Gerrit Roosendaal tegen. Gerrit groette hem en Tinus hief gedachteloos zijn hand op ten groet. Waar loop jij over te piekeren, Tinus? Vroeg Gerrit hem. Tinus Vermeer stond stil en keek Gerrit Roosendaal aan. Je hebt gelijk, ik liep inderdaad in gedachten, Gerrit, zei hij. Ik ben vanmiddag op ziekenbezoek geweest en dat heeft me nogal aangegrepen. Dat kan natuurlijk, vond Gerrit. Ben ik misschien te brutaal als ik vraag bij wie je geweest bent? Bij de oude Maaike van Heel Alderen op de Maas, zei Tinus. Die vrouw legt er goed voor, jongen. Bij Maaike van Alderen? Vroeg Gerrit. Hoe is het mogelijk? Els en ik zijn juist van plan om vanavond oude Maaike te gaan opzoeken. Nu was het de beurt van Tinus om verwonderd te kijken. Hoor ik dat goed? Vroeg hij verbaasd. Zijn Els en jij van plan om vanavond te gaan? Ja, zei Gerrit. Ze is de schoonmoeder van Nelis den Boer, onze vaste knecht, zo je weet. We mogen die oude Maaike wel en daarom gaan wij vanavond. Ze kan het toch nog wel hebben? Vroeg Gerrit ongerust. Tinus Vermeer glimlachte. Gaan jullie maar gerust, hoor. Maar stel, het beslist niet uit. Zo lang zal het niet meer duren, schat ik. Nee, nee, we gaan zeker vanavond, zei Gerrit vast. Het beste verder, Tinus. Salut, zei Tinus Vermeer. Je doet een goed werk ermee, Gerrit. Wie zou nou zoiets achter die Gerrit en Els Roosendaal zoeken? Mompelt Tinus hardop. Hij floot daarna Casey, die als zo gewoonlijk weer op avontuur uit wilde. Casey kwam gehoorzaam bij zijn baas en volgde deze op de voet. Het werd etenstijd en Casey had altijd trek. In gedachten verzonken liep Tinus naar zijn huisje. Toen Tinus en ook Casey hadden gegeten en Tinus de lamp wat hoger had gedraaid, pakte hij zijn Bijbel en zette weer zijn bril op. Hij las nog eens langzaam en aandachtig de 116e psalm. Casey sliep vredig achter de kachel en buiten stak de wind weer op. Tinus zette zijn bril af en legde de Bijbel op de tafel. Hij dacht diep na. Het was een veel bewogen dag voor Tinus Vermeer. Dank u wel voor uw aandacht.